Goedemorgen gemeente, fijn dat u hier allemaal bent. Hartelijk welkom, ook een hartelijk welkom aan iedereen die deze dienst thuis meebeleeft of ergens anders. Misschien wel kijkers op wintersport, wie zal het zeggen. Welkom in deze dienst. We zijn met elkaar verbonden door Gods woord en zijn geest. Deze dienst zal geleid worden door dominee Bart de Bruin. Joran Verloop is ouderling van dienst. En er zijn veel andere mensen die ook meewerken aan deze dienst. Dan denken we aan het techniekteam, de organist, de vertaler, de mensen in de crash. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet. Deze dienst hebben we ook bloemen en die gaan deze zondag naar Marco Verwij. Marco is thuis herstellende van een schouderoperatie. En we zullen deze bloemen bezorgen met een groet van ons allen en ter bemoediging van hem. Er zijn 3 collectes deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. En de diaconie, dat is de zorg voor zieke mensen en mensen die het minder goed hebben. De tweede collecte is voor het werk in onze eigen gemeente. En de derde collecte is de zendingsbussencollecte. De zendingsbus, dat is niet een bus die het evangelie in het buitenland gaat brengen. Maar dat is de bus bij de uitgang van de kerk. Daar kunt u uw gave in geven. Er zal geen derde collectezak rondgaan. Maar u kunt ook in de gift-app de zendingsbussencollecte aantoetsen als derde collecte. Alle 3 de collectes van harte bij u aanbevolen. Eens even kijken. Aansluitend op deze dienst is er ook een stijgersbijeenkomst. In deze stijgersbijeenkomst zal Yvonne Klapwijk voorgaan en het thema zal zijn het verloren schaap. En vanavond om 6:30 is er weer een dienst en daarin gaat voor dominee Ouwehand uit Scherpenzeel. Nou, we willen deze dienst beginnen met het loven en prijzen van God door te zingen uit op toonhoogte 302. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst toewensen.
Mijn adem stopt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen.
10.000 jaar en tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige.
Christus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Ja. Ah, dit scheelt wel, denk ik. Of niet? Ja? Ik zie achterin ook. Goed. Fijn dat u me verstaat. Goedemorgen. Goed om elkaar te ontmoeten op deze zondag samengekomen in de naam van Jezus. Ja, vanmorgen wil ik u meenemen naar het profetenboek Zacharia. Ik ben bezig met een prekenserie over dat boek. En we zijn vanmorgen bij het zevende nachtvisioen. Waarin het gaat over zonde en kwaad, maar ook over het verrassende van Gods genade. Nou, laten we daarvan zingen met de woorden van Psalm 65, vers 1 en 2. Psalm 65, 1 en 2. deze morgen willen we als christelijke gemeente luisteren naar de weg die de Heere God ons wijst. De leefregels van het leven met God. En daarna zingen we Psalm 25, vers 2 en 3 als een gebed, omdat we ook de Heilige Geest nodig hebben om ook deze weg te gaan. En vergeving nodig hebben, omdat we vaak weer afwijken van deze weg. Psalm 25, vers 2 en 3. Maar eerst willen we luisteren met elkaar de weg die de Heere God ons wijst. Als hij zegt ten eerste: laat niets zo groot worden in jouw leven dat het de plaats inneemt van God. Je werk niet, je geld niet, je huis niet, geen mensen door wie je laat beheersen. Maak van niets en niemand een afgod. Ten tweede, houd er geen zelfbedachte ideeën over God op na. Een beeld van God wat jou wel uitkomt. Probeer geen grip op hem te krijgen of hem voor jouw karretje te spannen. Ten derde, misbruik Gods naam niet in je taal, in je gedrag en in je houding. Wees een leesbare brief voor hem. Ten vierde, leef vanuit de rust die God je geeft. Hij schenkt je een dag waarop je niet hoeft te werken. En ook niet de mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Doe niet mee met het jachtige van deze samenleving. Ten vijfde, accepteer en respecteer je ouders en ander gezag boven je. Leg je bazigheid af dat je overal en altijd de dienst wil uitmaken. Ten zesde, doe een ander geen geweld aan met je messcherpe tong, met je dodelijke blik, met je vernietigende zwijgen en negeren. Ten zevende, wees zuinig op jouw huwelijk en op dat van de ander. Investeer in je relatie en vecht ervoor als dat nodig is. Ten achtste, bekeer je van je hebberigheid en bezitterigheid. Je wordt gelukkiger van geven dan van nemen. Ten negende, wees betrouwbaar in wat je zegt en doet. Geen dubbele bodems, halve waarheden, schijnbewegingen of gemanipuleer. Wees een mens waar een ander op aan kan. Ten slotte, ten tiende, onderzoek jezelf eens heel precies als het gaat om begeerte op materieel gebied, op seksueel vlak, als het gaat over posities en macht. Oefen jezelf in tevredenheid, in dankbaarheid voor wat God jou gaf. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we met elkaar bidden. Heere, onze God, almachtige Vader in de hemel. Samen komen wij tot u. Als onderdeeltje van die wereldwijde en eeuwenoude gemeente van Christus. Dank u wel, Heere, dat u ons een plek geeft om samen te komen. Dank u wel, Heere, dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Bovenal, Heere God, dat we u mogen ontmoeten. Dat u ons opzoekt. Dat u betrokken bent op deze wereld en ook op onze levens. Dank u wel, Heer, dat u steeds weer van u laat horen. Dat u ons hart en leven zoekt. Ook als we na een week weer samenkomen, Heer, en u bekennen dat het zo vaak weer gebeurt dat we u uit het oog verliezen. Zo druk in het leven van elke dag. Dat we zomaar gaan denken dat ons leven om mijn koninkrijk, om ons koninkrijk draait in plaats van dat van u. Vergeef ons, Heer, als we veel meer met ons eigen perspectief geleefd hebben dan met uw perspectief. Vergeef ons, Heer, als we met woorden afgebroken hebben in plaats van opgebouwd. Als we eerder zorgden voor verwijdering dan voor nabijheid. Ja, vergeef ons, Heere God, als we ons vertrouwen en onze zekerheid zo snel zoeken in dingen buiten u. En kom ons dan vanmorgen tegemoet, Heere. Vergeef en reinig, maar bovenal door uw geest, Heer, vernieuw ons. Geef dat u ons weer die weg wijst, de weg van vrede en vrijheid, de weg achter u aan. Heer, geef ons opnieuw het perspectief van uw koninkrijk. Open onze ogen voor wie u bent, Heer, voor het eerst of opnieuw of voor de zoveelste keer, omdat het gewoon opnieuw nodig is. Trek ons uit ons egoïsme, Heer, en richt ons hart en leven op u. Wil ook deze dienst daarvoor gebruiken. In de liederen, in uw woord als we dat gaan lezen. Heere, spreek tot ons. Neemt u het woord. Kom dicht bij ons. Heere, dat bidden voor jong en oud. Dat bidden voor hen die hier gekomen zijn met verdriet, met pijn, met zorgen. Met moeite, met twijfel. Maar ook met hen die blij zijn en dankbaar. En ja, waar we momenteel in het leven het ervaren als een zegen. Heer, en of we nu gekomen zijn met veel verwachtingen of met helemaal niet. Heer, u weet toch wat we nodig hebben, en ieder van ons. Om uw stem te verstaan, om meegenomen te worden. Door uw geest. Ook in die eeuwenoude woorden van Zacharia. Geef dat visioen voor ons iets zichtbaar maakt. Voor hoe het werkt in ons leven. En voor wie u bent en wat u belooft. Heere, wees zo met ons. Bij de kinderen, de jongeren, middelbare leeftijd, ouderen. Heere, zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Ja, gemeente, dan gaan we lezen uit het woord van God, uit Zacharia 5. En ik zat te denken even heel kort voordat Robert het met ons leest. In welke tijd is het? Zo'n beetje 520 voor Christus. Israël, en Israël al veel eerder, de tienstammenrijk. Maar ook het Zuidrijk, het tweestammenrijk, is afgevoerd naar Babel. Het absolute dieptepunt in de geschiedenis van Israël. Dus Juda weggevoerd, Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest. Er is niets meer over van het volk van God wat leeft in het beloofde land. Nee, afgevoerd naar Babel, ver weg. En de vraag was natuurlijk, zal God terugkeren tot ons? Mogen wij weer terugkeren? Nou, door politieke verandering na een jaar of 70... krijgt de Judeërs de gelegenheid om weer terug te keren. Niet iedereen gaat, maar zo'n 50.000 mensen, je leest daarover in het boek Ezra, keert terug naar Jeruzalem. Maar Jeruzalem in puin, de tempel in puin. Ze beginnen met een voorzichtige opbouw, maar ook is er veel weerstand en tegenstand. Nou, en in die tijd treedt Haggai op, maar ook Zacharia. En Zacharia die krijgt in een hele onrustige nacht wel 8 visioenen, nachtvisioenen. Nou, één daarvan, we lezen er 2. We lezen heel hoofdstuk 5. Ik dacht van origine om heel hoofdstuk 5 in 1 preek te kunnen doen, maar dat ging niet. Want bij het eerste vers 1 tot en met 4 was al genoeg voor een preek. En daarna heb ik dus vers 5 tot en met 11. Tweede visioen in hoofdstuk 5, om het zo maar te zeggen. Heb ik behandeld voor opnieuw voor een preek. En dat is degene die ik hier nu hoop te houden. Dus dat is met name vers 5 tot en met 11. Maar we lezen voor de duidelijkheid het hele hoofdstuk. Zacharia 5, vers 1 tot en met 11. En Robert leest deze met ons.
Ik lees Zacharia 5, vers 1 tot 11. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en daar zag ik een vliegende boekrol. Wat zie je? Vroeg hij me. En ik antwoordde, ik zie een vliegende boekrol van 20 el lang en 10 el breed. Toen zei hij, dat is de vloek die rondwaart over het hele land. Aan de ene kant staat geschreven dat ieder die steelt zal worden gestraft. Aan de andere kant dat ook ieder die meineed pleegt zijn straf niet zal ontlopen. Ik heb die vloek uitgevaardigd, spreekt de Heer van de hemelse machten. Hij zal het huis van de dief bezoeken en het huis van een ieder die bij mijn naam een valse eed zweert. Hij zal op hun huis rusten en ze verwoesten, zodat er geen balk of steen van heel blijft. Weer verscheen de engel die met mij sprak. Hij zei tegen me, sla je ogen op en kijk wat daar tevoorschijn komt. Wat is dat? Vroeg ik en hij antwoordde, dat is een meelvat. Daarop houdt heel het land zijn blik gericht. En kijk, daar ging het loden deksel open en in het vat zat een vrouw. Dat is de verdorvenheid, zei hij. En hij duwde haar terug op de bodem van het vat en sloot het loden deksel. Weer sloeg ik mijn ogen op en daar zag ik 2 vrouwen komen. Ze komen aanzweven met de wind in hun vleugels. Ze hadden vleugels als van een ooievaar. Ze tilden het vat op en namen het met zich mee, hoog de lucht in. Ik vroeg aan de engel die met mij sprak, waar brengen ze het naartoe? Hij antwoordde, ze gaan er in Sinear een tempel voor bouwen. En wanneer die klaar is, wordt het daar op een voetstuk gezet. Hier eindigt de schriftlezing.
Dan gaan we nu eerst met elkaar zingen. Gezang 436, vers 1 en 4. Jezus neemt de zondaars aan. Ja, jongens en meiden, komen jullie maar eens naar voren. Zijn er jongens en meiden? Oh ja, kijk eens. Zo, goedemorgen. Zo, is iedereen er? Nee, toch? Nou, er mogen er ook meer, er mogen ook volwassenen komen als die het willen. Nee. Nou, fijn dat jullie er zijn. Hey, ik heb wat meegenomen. Kijk eens. Ja, een vuilniszak, heel goed. En waar heb je een vuilniszak eigenlijk voor nodig?
Om afval op te ruimen.
Ja, wanneer heb je bijvoorbeeld afval?
Als je met de kerstdiner hebt gehad.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is niet heel vaak, maar dat is echt wel eens zo, ja. Hè, als je wat gegeten of gedronken hebt, bijvoorbeeld een pak, hè, een bak melk is op. Ja, dan moet het in de vuilnisbak, maar, of in de vuilniszak, maar... ook als je dingen gegeten hebt inderdaad. Of
als dingen rot zijn.
Of als dingen rot zijn. Maar waarom laten we die niet gewoon in de kamer liggen?
Dan gaat het heel erg stinken.
Ja, gaat stinken, hè? Ja, dat is eigenlijk niet zo heel fris. En wat gebeurt er eigenlijk? Want we kunnen alles wel in die zak doen. En daarna?
Dan wordt die zak toch eens vol en dan moet je
hem
weggooien.
Ja.
Dan moet je die zak in een andere zak doen.
Ja, dan moet je die in die andere zak doen. En dan? In één grote zak? Afvalberg dingetje. Dus dan zijn er weer mensen die dat opkomen halen en die dat voor ons wegdoen. Want anders wordt het echt een bende natuurlijk. Hè? Als wij alles, gewoon alle papiertjes en pakjes en een bende, dan wordt het echt, en dan gaat het stinken en wordt het vies. Nou, ik heb vandaag iets gelezen uit de Bijbel. En dat gaat eigenlijk ook over, nou het gaat eigenlijk over een mand waar God alles wat stinkt, alles wat wij fout doen, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat is iets wat stinkt. Wat kapot is, wat niet goed gaat. En dat verzamelt hij allemaal in één grote mand. Die doet hij dicht. En dan laat hij die mand wegvoeren. Die mag zeg maar niet in Israël blijven, niet in Jeruzalem, maar die moet ver weg, zodat het weer schoon wordt. Dat...
Ja, dan wordt het toch ergens anders weer vies.
Ja, dan wordt het ergens anders vies. Daar heb je helemaal gelijk in. En op die andere plek inderdaad, daar, net als op de vuilnisberg, zeg maar, daar zeggen ze ook van, nou ja, het is goed dat het hier is. Hier moet het zijn, hier hoort het. He? Het hoort thuis op de vuilnisbelt. Nou, zo zeggen ze, zeg maar, daar in Babel, dat is zeg maar een plek, een verzamelplek, waar al het kwaad en alles wat kapot maakt, alles wat ruzie veroorzaakt, dat wordt zeg maar verzameld in Babel. En daar hebben ze er helemaal geen last van. Dan vinden ze het juist prima dat, het, ja, dat mensen niet goed met elkaar omgaan. Niet zoals met de God van Israël. En daarom zijn de Israëlieten heel blij dat God dat dus wegbrengt. En weghaalt, zodat ze opnieuw kunnen beginnen. En eigenlijk is dat wat de Heer Jezus ook voor ons doet. He, als hij jouw zonden vergeeft, als hij al jouw boze dingen en dingen die niet goed gaan, dingen die... wat je met woorden afbreekt of iets, dat haalt, om het zo maar te zeggen, de Heer Jezus dan weg, zodat je opnieuw kan beginnen. Nou, daarover gaat de preek. Dan gaan we nu met elkaar dus een lied zingen en dat gaat erover dat wij Jezus nodig hebben. Ja, zullen we dat met elkaar zingen? Ik heb Jezus nodig.
Jezus nodig, heel mijn
Na de verkondiging zingen we het lied Dank u mijn vader, lied 268 uit op toonhoogte. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus. De schrik zit er bij Zacharia goed in. De beelden buitelen over elkaar. Wat een onrustige nacht. En ook zeker dat laatste visioen. Hij heeft amper de tijd om het te doordenken van wat betekent dit nu eigenlijk. Het laatste visioen wat Zacharia gezien heeft, ging over een grote boekrol. Zo'n 10 meter bij 5 meter. Net zoals er zo'n vliegtuig, hè, waar je zo'n heel groot spandoek ziet hangen. Nou, zoiets zag hij, een vliegende boekrol. En dat bleek een vloek te zijn. Vloek staat tegenover het leven. Vloek is het einde van het leven, einde van de bloei. Het einde, alles wat, ja, om het zo maar te zeggen, tegen God ingaat. Want God is juist de bron van leven en bloei. En God belooft in dat visioen van de vliegende boekrol, dat er een einde komt aan al het onrecht. En ieder die steelt, en dan gaat het met name over rijken die van armen stelen, door bijvoorbeeld verkeerde gewichten te gebruiken en zo, dat is God echt een gruwel. Dat je mensen op een valse manier hun geld ontfutselt. Foute manier winst. En tegenover leugenaars. Mensen die een valse eed zweren, maar ook gewoon die liegen. En God zegt, daar komt nu een einde aan. De vloek zal over het land gaan en die zal de huizen opzoeken van de leugenaar en van de dief. En die zal binnenkomen in dat huis en zal dat huis van binnenuit vernietigen. Deze levens hebben geen toekomst. Daar komt een einde aan. Dat is de vloek, zegt God, die ik erop uitstuur. Die gaat van God uit. En vliegen wil zeggen, een vliegende boekrol wil zeggen, die kan door niets en door niemand worden tegengehouden. Ze konden natuurlijk toen niet vliegen, geen vliegtuigen of iets. Dus een vliegende boekrol kon door niemand tegengehouden worden. Kon overal overheen vliegen, hoe hoog de muur ook was. Dus die ging echt komen op de plek waar God wilde dat hij kwam. Nou, deze heftige boodschap heb Zacharia net gehoord. En opnieuw wordt hij aangestoten door de engel van de Heer en er wordt gezegd, hey, let op, Zacharia, wat zie je komen? Kijk eens goed, wat zie jij tevoorschijn komen? En Zacharia zegt, ja, dat is voor hem ook niet helemaal duidelijk. Hij zegt, wat is het wat ik zie? Wat is het eigenlijk wat ik zie? En de engel die zegt, het is een Eva. Even kijken hoe het hier staat. Een vat wordt het hier genoemd. Een meelvat. Ja, letterlijk in de HSV staat er. Het is een Eva. Een Eva, dat is een inhoudsmaat. 36 liter zo'n beetje. En die heeft hier de vorm van een vat, van een mand. En die mand die werd gebruikt bij de verkoop op de graanmarkt. Maar ook in de tempel, in het heiligdom. Zodat je de juiste hoeveelheid graan kon afwegen. Moest je bijvoorbeeld een tiende eva. Nou, die maat werd dus gebruikt. Maar als we het even kort moeten samenvatten. Wat is een eva? Eva, dan zeg ik mand. Ja, dat is een Eva. Daar kan je heel veel over zeggen. Dit is het kortst. De mand. Het meelvat. De mand die blijkt afgesloten te zijn met een loden deksel. Er zit een zware deksel over. Maar we zien dat de engel, u leest dat in vers 7 en vers 8. Dan zien we dat hij die mand, of sorry, dat hij die deksel oplicht. Zodat Zacharie erin kan kijken. En als hij dan kijkt, dan ziet hij dat er een vrouw in zit. En voordat hij kan vragen, Zacharia, kan vragen, wie is dat? Wordt er al uitleg gegeven? Dit is de verdorvenheid. Zo zegt de engel, de boodschapper van God. Dit is slechtheid, goddeloosheid. Dit is kwaad. Het Hebreeuwse woord komt van de stam schuldig worden na een rechtszaak. Dit is dus echt gewoon pure slechtheid. Goddeloosheid. Deze vrouw staat symbool voor het kwaad. Voor geestelijk overspel. Voor afgoderij. Voor alles wat de relatie met God, of de relatie onderling, of de relatie met de schepping kapot maakt. Onmogelijk maakt. Dat wat verdriet en onrecht veroorzaakt. Waarom is God tegen zonde? Omdat zonde kapot maakt. Het brengt niet tot de bestemming. Het brengt geen groei en bloei. Het brengt niet de shalom, de onderlinge verwevenheid. Maar gaat daar juist tegenin. Ondermijnt. Maakt kapot. Het voorkomt dat we komen op de plek waar God ons voor gemaakt heeft. En deze vrouw staat beeld, is de personificatie van het kwaad. Afgoderij. Dat is dat je je vertrouwen, je zekerheid, je liefde meer verwacht van iets anders dan van God. Dat is je afgod. En dat kan in principe dus van alles zijn. Dat is natuurlijk niet meer het neerknielen voor een beeldje. Maar dat is wel in je houding. Knielen voor iets waarvan je zegt, ja, dit geeft me echt de zekerheid. Hier leef ik voor. Hier word ik enthousiast van. Dit is wat mijn leven vormgeeft. Dit is wat mijn leven waard geeft om te leven. Hier verwacht ik het van voor de toekomst. Gemeente, in dit visioen wordt zichtbaar het gevaar van zonde. Want zodra de deksel wordt opgelicht, probeert de vrouw er blijkbaar uit te komen. Want we lezen in vers 8 dat de engel nogal krachtig die vrouw beetpakt en met geweld weer op de bodem van de Eva-mand gooit. Blijkbaar wil ze snel ontsnappen zodra die deksel open gaat. Gaat het giftige eruit. Blijkt het bijna niet tegen te houden. De zonde is watervlug. Als je niet ongelooflijk op je tellen past, dan overvalt het je. Dan sleurt het je mee. Voor je het weet, gebeurt het. Praat je toch weer mee. Klik je er toch weer op je telefoon. Koop je het weer. Spreuken 5 laat bijvoorbeeld dit beeld ook zien. In Spreuken 5 is een vader in gesprek met een zoon. En wil die vader wat wijsheid van het leven ook meegeven. En in Spreuken 5 gaat het over seksuele verleiding. Maar het kan zijn dat je hier zit. En dat je zegt, nou, dat is voor mij niet zo. Dan moet je niet denken, oké, dan is er voor mij verder niks. Nou, dan probeer je na te denken en dan bid je om de geest en dan zeg je, Heer, laat mij zien, wat is het in mijn leven dan? Misschien wel roddel, misschien wel hebzucht, misschien wel trots. Maar wat laat Spreuken 5 zien? Ook een beetje dat vluggen, dat verleidelijke van zonde. Want in Spreuken 5 staat, de lippen van een vreemde vrouw druipen van honing. Haar gehemelte is gladder dan olie. Super aantrekkelijk. Prachtig. Het belooft wat. Mannen, het belooft wat. Het ziet er goed uit. Maar het laatste van haar is bitter als alsem. Scherp als een tweesnijdend zwaard. En dan zegt de vader tot de zoon, hou je weg ver bij haar vandaan. Kom niet in de nabijheid van haar deur, want voor je het weet, dat vul ik dan aan, zit je binnen. Zonde ziet er vaak mooi uit. Het proeft lekker, honing, het is aantrekkelijk. Het belooft vervulling. Het belooft vreugde, al is het maar even. Het belooft vrijheid. Maar het blijkt te liegen. En dan is het te laat. Vervreemding. Verdriet. Het kan zomaar in verslaving eindigen. Een kapotte relatie. Afstand. Er zit iets in zonde wat ons aantrekt. Augustinus die heeft erover na zitten denken. En die zei op een gegeven moment van, nou wat is nou kwaad? Ja, kwaad kan niet op zichzelf bestaan, maar kwaad is altijd het verpesten van het goede. Dus je hebt het goede, zoals bijvoorbeeld seks, maar het kwaad weet dat te vervormen. Is het bederf van het goede. Hey, praten is goed, hè? Is betrokken zijn op een ander, is de gelegenheid om voor elkaar te bidden, maar het kan zomaar roddel worden. Geld op zich, niks mis mee, maar het is iets moois, maar het kan zomaar weer verpest worden, dat het veel te groot wordt in jouw leven, veel te belangrijk. Kwaad is het bederf van het goede. Er zit iets aantrekkelijks in. Iets moois wat ons aanspreekt. Wat iets belooft. Maar wat het nooit brengt. Søren Kierkegaard heeft een prachtig boek geschreven. Is pas uit. Hij is al 200 jaar dood. Maar ik bedoel, het is opnieuw uitgebracht. En het boek heet Tot zelfonderzoek. En hij schrijft daarin het begin van de brede weg. Hij zegt, die is heel makkelijk. Maar de weg wordt gaandeweg gevaarlijker. Hij zegt, onderschat de kracht van de zonde niet. De dans van de lust laat zich heel licht dansen. Voor je het weet, haak je aan. Hij zegt maar, ook voor je het weet, danst de lust met de mens. Tegen zijn wil in. Dan wordt het een zware dans. Het gaat zo makkelijk. Je praat, je klikt, je koopt, je drinkt. Je spreekt af, je kijkt reels. Ach joh, wat geeft het. Het is toch mooi. Ik mag dit toch wel even. Weet je hoe stressvolle week ik gehad heb? Ik kan toch wel even. Eén biertje is toch niet zo erg. Je bent moe na hard gewerkt te hebben. Even ontspannen. Iedereen doet het toch. Ach, zegt Kierkegaard, de hartstocht even de vrije teugel geven. En zo vlieg je met vliegende vaart, totdat de hartstocht, die de teugels gekregen hebben, de mens meeneemt. Meesleept naar een onheilspellende plaats. En daar zit je dan. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Dit visioen, dat confronteert ons met het gevaar van de zonde. Met het vliegensvluggen van de zonde. Met dat het zomaar gebeurt. Dat je je zomaar weer laat meeslepen. En ook door wat we lang niet altijd doorhebben. Tim Keller zei ooit, na 40 jaar predikant te zijn, hij zegt, er is in mijn spreekkamer, als ik pastoraal gesprek heb, hij zegt, er is nog nooit iemand, hij zegt, er zijn natuurlijk allerlei mensen naar me toegekomen die hebben gezegd, ik heb last van overspel, de zonde van overspel. Of ik heb last van de zonde te liegen. Of, hij zegt, maar er is nog nooit iemand naar mij toegekomen in deze 40 jaar die tegen mij zei, dominee, help me, want ik heb last van hebzucht. Maar hoe kan dat? Want onze hele economie, heel hier in het Westen, hebzucht. We hebben het niet door. Maar het kan zomaar een drijvende kracht zijn in ons leven. Paulus zegt, als jij in Jezus gelooft, ben je duur gekocht. Leef daarom niet goedkoop. Ontmasker het verwoestende werk van zonde, wat je zomaar in je leven toelaat. Al te gemakkelijk denken we soms zo over Gods vergeving, dat we kwijtraken hoe heilig God is. Herken je dat? Dat jouw beeld van God de laatste 10 jaar, 20 jaar... gewoon echt wel veranderd is. En God is een soort lievige vader die altijd wel begrip hebt voor je zonde. Wat je altijd weer een beetje nu meer kan combineren. De zonde en zo, en dat oordeel en zo, en vloek. Dat is allemaal oud, dat is allemaal van vroeger. Daar hebben we het niet meer over, nee. Raken we de gevoeligheid voor de heiligheid van God kwijt? Ben ik er nog steeds op dat ik scherp ben op zonde wat zomaar mijn leven binnenkomt? En wat ik geen plek moet gunnen? Waarvan ik weet het verwoestende in mijn relatie met God. Waar ik Jezus zeer doet. Waar ik niet alleen maar kijk. Oh, wat doe ik een ander? Nou, als ik een ander daar geen kwaad mee doe. Nou ja, dan maakt het niet zoveel uit. Jawel, het maakt wel uit. Want je raakt God ermee. Denk ik nog wel eens zo? Nou, ik stel niet voor niets die vraag ook aan mezelf. Omdat het blijkbaar niet automatisch meer zo is. Die vrouw is vliegensvlug om uit die Eva te komen en haar verwoestende werk te doen. De zonde is als stof in de zomer. Je hebt je kamer net schoongemaakt en dan ligt er toch hier en daar weer een laagje stof. De strijd tegen de zonde lijkt ook soms hopeloos. Weer gefaald. Pas geleden hoorde ik een tiener het zeggen, ja, ga ik een zonde belijden die ik morgen weer doe? Want ik deed het gisteren ook. Ik stop ermee. Dat is schijnheilig. Dan maar niet. Dan maar proberen om eerst zelf dit te overwinnen voordat ik weer naar God terug ga. Want ik voel me zo schijnheilig. Dan zeg ik tegen je, laat je nooit verleiden om niet terug te gaan naar Jezus. Al voel je de grootste schijnheil elke dag, elk moment weer terug. Want alleen daar is de bron van verandering. Van vergeving. Van bevrijding. Ik herken het wel, ja natuurlijk, en het is vermoeiend. Om altijd maar te strijden. En sommigen geven het op, geven eraan toe. Is er geen strijd meer zelfs. Gemeente, als God er niet aan te pas komt, dan komen wij hopeloos om in de goddeloosheid. En God wordt er soms ook moe van trouwens. Jesaja 43 zegt, jullie zijn mij tot last geweest met jullie zonde. Jullie hebben mij vermoeid met je ongerechtigheid. Zo worstelt God om die mensheid schoon te krijgen. Maar God komt er aan te pas. We zien dat de engel van de Heer het kwaad hardhandig beetpakt en op de bodem van die Eva gooit. En dan het lode deksel er weer op doet, zodat het kwaad er niet uitkwam. Het kwaad, daar kan je niet mee onderhandelen. Dat moet radicaal afgesneden worden, weggevlucht, deksel erop. Maar let op, Zacharias ziet weer iets gebeuren in zijn ooghoeken. Hij ziet weer iets uitgaan. Hij ziet weer een vrouw. Nee, niet één, hij ziet er twee. Twee vrouwen. En ze hebben vleugels als van een ooievaar. En vleugels van een ooievaar, die kunnen een grote last over een grote afstand tillen van de ene naar de andere plek. Sterke vleugels. Maar we lezen in vers 9, het zijn niet alleen de sterke vleugels. Een of ander raar beeld een beetje. Het is vleugels met de wind eronder. Het is alsof niet die vleugels zweven op de wind, maar in die vleugels zelf zit ook de wind. Die draagt en die stuurt. En de wind, het Hebreeuwse woord voor wind is ruach, is ook geest. De geest van God. Zoals God in een hoofdstuk hiervoor gezegd heeft, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, door mijn wind. En die gevleugelde vrouwen, die worden door Gods wind, door Gods geest voortbewogen naar een plek waar God wil dat ze komen. Zoals de wind de Rode Zee splitst om het volk van Israël veilig naar bevrijding te brengen, zo drijft hier die geest deze gevleugelde vrouwen. Vliegend. Door niets wordt het tegengehouden. En ze vliegen weg van Jeruzalem. Waar gaan ze naartoe? Nou, eerst maar, wat nemen ze mee? Want we zien dat die vrouwen de Eva-mand optillen. Van de tempel van Jeruzalem, van het centrale plek. Die tempel die nog niet herbouwd is trouwens. Maar wel vanaf het heiligdom wordt al de goddeloosheid die in die mand zit, die wordt meegenomen door deze vrouw, opgetild van de aarde en weggevoerd. En vers 10 lezen we dat Zacharia de vraag stelt, waar gaan ze heen? En vers 11 wordt dan gezegd, ja, ze gaan naar Sinear. Sinear, dat is Babel. Dat is waar ze van origine vandaan kwamen. Waar ze in ballingschap verbleven. Maar Babel staat natuurlijk in de Bijbel ook voor iets veel groters. Dat is, Babel staat tegenover Jeruzalem. Babel staat tegenover God, het is de macht en het kwaad wat tegenover God staat. En die goddeloosheid, die wordt opgepakt en teruggebracht naar de plek waar ze hoort. He, net als met die vuilniszak wat ik vertelde. Het wordt weggevoerd. En er wordt daar ook een tempel gebouwd. En daar wordt deze vrouw aanbeden. Wat betekent dit? Dit betekent dat God zegt tegen de Judeërs, onzekere Judeërs, wil God wel onze God zijn? God die in Zacharië oproept, keer terug naar mij, dan keer ik terug naar jullie. Dat God in dit visioen zegt, ik keer terug naar jullie, maar dat kan niet zomaar. Dan moet al het kwaad en alle goddeloosheid uit jullie levens. Moet uit Jeruzalem. En dan keer ik terug. Het kwaad hoort niet thuis in het volk van God. En gemeente, dit is niet alleen reiniging. Zoals je in hoofdstuk 3 in Zacharia zie je dat Jozua, de hoogpriester, helemaal gereinigd wordt. Nieuwe kleren krijgt. Maar hier zegt God, ik ga nog grondiger te werk. Niet alleen de priesters worden gereinigd. Nee, hier wordt het hele volk gereinigd om God weer te kunnen ontmoeten. Let op, niet zondaars worden verwijderd, zoals met de ballingschap worden natuurlijk alle mensen verwijderd vanuit Jeruzalem. Nu wordt niet de zondaars, maar de zonde verwijderd. Het kwaad zelf. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. 1500 kilometer van Jeruzalem naar Babel. En God haalt het weg om terug te keren. Terug te keren. God wil terugkeren. Tja, Inderdaad, als God niet ingrijpt, als God niet de zonde en het kwaad verwijdert, zijn wij machteloos daartegenover. Maar hij grijpt in. Toen en daar voor de ballingen. De Judeërs mogen na de ballingschap weer volk van God zijn. God kon weer onder hen wonen. De redenen waarom God niet bij hen kon verblijven, haalt hij weg. In Ezechiël 10 zie je bijvoorbeeld dat onrecht en afgoderij, dat dat de reden is dat God niet meer bij zijn volk kon wonen. En nu, doordat dat weg wordt gehaald, kan God weer onder zijn volk wonen. God neemt het weg wat zo ontzettend in de weg zit. Wat jouw leven kapot maakt. Wat het van binnenuit verwoest. Wat je relaties kapot maakt. Wat je bestemming kapot maakt. God grijpt genadig in. En niet doordat het volk daar de aanleiding voor geeft, maar het is vanuit God zelf. Het is zijn geest. Gods wind onder de vleugels van deze vrouwen brengt het kwaad weg, ver weg, zodat het niet meer hindert. En eeuwen later, zo'n 500 jaar later, grijpt God nog dieper in. Zijn geest.